Radio 1. NTR.
Het is vrijdagavond even na 19:30 en live vanuit de Desmet Studios in Amsterdam bent u welkom in de keuken van Mangiare, waar altijd wel iemand achter de kachel staat en waarvan alles wordt geserveerd. Aan het hoofd van de keukentafel, ja daar, zit uw presentator Petra Possel.
Goedenavond en welkom bij het kook- en eetprogramma Mangiare. We zijn er iedere week. We beginnen om 19:30, we duren tot 20:30. En ja, het is hartstikke leuk als u reageert. Mangiare@ntr.nl of hashtag Radio Mangiare. Wel stel ik het zeer op prijs dat u mij niet mevrouw Mossel noemt, maar mevrouw Possel. En verder heb ik geen enkele eis aan de mail. Wie hebben we aan tafel vandaag? Chefkok Chilo van Koevoorde van restaurant Taiko in het prestigieuze Conservatorium Hotel in Amsterdam. Ieder jaar, Chilo, welkom. Zet jij een ingrediënt in de hoofdrol?
Ja.
We hebben vorig jaar les van jou gehad.
Over wasabi.
Wasabi, dat was zo leuk en zo spannend. En daarbij kwam je met zoveel lekkere hapjes binnenlopen dat we zeiden, die Chilo die komt bovenaan de lijst te staan. En dus ben je er nu weer. En wel met rode koningskrab. King crab.
In het Nederlands vertaald koningskrab, maar red king crab. We kennen dat allemaal van de Deadly's Catch op de televisie. Dat heb ik inderdaad ook gedaan. En door de liefde van Japanse restaurants en wat ik in Osaka heb gezien, dat je naar restaurants gaat waar je dan zeg maar 14 gangen alleen maar krab eet. Dat idee heb ik willen halen.
Nou, en wat je ook hier naartoe hebt gehaald, dat zit in een hele grote witte doos.
Een hele doos, die is vanmiddag aangekomen uit Hammersfest.
Daar haal je de king crab vandaan.
Samen met onze leverancier Van As halen we daar deze fantastische krabben vandaan. En ik ben er zelf geweest op een mooie zomerdag. Dat wil zeggen dat het daar niet donker wordt. De zee op en deze krabben tegen de Poolcirkel naar boven hebben gehaald.
Daar zijn dus foto's van. Ik heb zo'n foto gezien. Daar sta jij heel stoer met zo'n king crab in je hand.
Ja.
Krijg je dan extra brieven van vrouwen en zo na zo'n foto? Ik vond het best. Ik kan het gewoon hier wel even zo onder ons zeggen. Best aantrekkelijk.
Zo'n Poetin-momentje.
Ja. Maar je hebt nu dus ook zo'n king crab bij je. Hij leeft nog, hè?
Ja, drie keer in de week komen deze binnen. Dus we bestellen op bestelling. Die worden uit het water gehaald. Die worden in een heel klein vliegtuigje. Die gaat daarna naar een ander vliegveld. En dan wordt het vliegtuigje weer groter. En dan komt het in de Oslo. En dan gaat het in een heel groot vliegtuig. En dan wordt het 8 uur later is het uiteindelijk door-to-door is het bij ons in Amsterdam. En ja, wij kennen allemaal krab tegenwoordig van de krabsalade.
Zeker.
Wat helemaal geen krab is.
Nee, dat dode is nep, vis, nepkrab.
Dode vis met een rood kleurtje.
Ja.
Verder kennen wij krab van de krabcocktail en alles. En die raggare, doorgekookte meuk. En dat heeft niks te maken met een heel mooi product wat al met alle respect wordt bereid. Heel kort gekookt. Ik heb het voor iedereen voorgelegd.
En
dan krijg je een hele andere manier van krab eten. En dat is ook de reden waarom je, als je eenmaal zo'n ingrediënt kiest, dan ga je er naartoe, dan ga je ervan leren. Dan ga je kijken hoe die zich beweegt. Hoe eet men daar? Ondanks dat we een Aziatisch restaurant zijn, is dit wel een Aziatisch ingrediënt wat dan toevallig dan uit Noorwegen komt. Maar oorspronkelijk komt dat natuurlijk uit de Pacific.
Dus daar kijk je dan ook in de bereiding natuurlijk heel erg sterk naar. Ja, van wat kan wel. Dat gaan we zo, want we krijgen zo'n les van jou in king crab. En dan tot in ieder detail nemen we door. En we gaan het natuurlijk proeven, vanzelfsprekend. Met Manfred Meeuwig, onze olie- en zuurman, gaan we hele andere dingen bespreken. Manfred, jij komt vandaag antipasti testen. Jij hebt ze zelf niet meegebracht. Wij hebben voor jou een selectie gemaakt op verschillende verkooppunten. Ik zeg het nog heel anoniem. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar wat jij ook meebracht toen je kwam, want jij weet ook wel wat de moris is van dit programma, neem iets mee, was verse, de nieuwe oogst olijfolie.
Ja, uit vorig jaar. Heerlijk. Wow, lekker groen.
Die is knettergroen. Heel peperig.
Ja, niet alleen van kleur, maar ook van smaak. Hè? Zo'n grassige, groene, beetje groene tomaatachtige smaak. Echt de smaak van het steeltje van een trostomaat, als je daaraan wrijft. Dat heeft zo'n hele specifieke smaak en geur. Daar heeft deze olie veel van. Ik vind het heel erg lekker.
Wist jij van tevoren, weet jij dan dat de oogst van dit huis, dat een gewoon goede oogst is?
Ik bedoel, dit jaar?
Ja, dit jaar. Want
nou, dat varieert natuurlijk. Precies. Dit jaar is een heel goed jaar in Italië. Qua smaak althans. Qua hoeveelheid is het heel beroerd. Maar de smaak is heel erg goed.
Want het heeft daar ook gevroren waarschijnlijk op momenten dat het niet moest
Nou, het was veel te weinig regen.
Okay.
Dus het is veel te droog.
Ja.
En daar staan de kranten in Italië ook vol van. Van de droogte, waardoor de oogst slecht is. Maar de kwaliteit is heel erg...
Prijs hoog, denk ik dan.
Prijs hoog, ja. Ja.
Maar de smaak is...
Maar het is dus ten opzichte van het jaar daarvoor... Ja. Toen hadden we dus een kwalitatief juist heel slecht jaar. He, toen waren de olie waren allemaal veel te rijp. Waren veel te zacht, veel te zoet. En nu hebben we weer die lekkere, krachtige, groene smaak terug. Dus dat is hartstikke leuk.
Hilary, jij hebt een likje olie genomen... Hilary Akers, Financieel Dagblad, culinair journalist en tevens ook finoloog.
Ja.
Hoe vond je die olie?
Hij is heerlijk peperig. Ja.
Heel erg sterk,
heel fris. Het peperige gaat eraf als die ouder wordt. Hè?
Ja, oké. Okay, ja. Maar dat duurt wel een tijdje, hoor.
Ja. Ja. Ja, maar nu is die echt... Ja, je merkt dat het echt zo'n jonge olie is.
Ja. Ja.
Jij gaat straks ons bijpraten. Dat doe je iedere maand over een klassiek gerecht. En dat is vandaag risotto alla Milanese.
Mm-hmm.
Wat maakt dit nou tot zo'n klassiek gerecht?
Nou, ik moet misschien eerst zeggen dat ik heb het eigenlijk gekozen omdat ik honderden pannetjes risotto alla Milanese heb gemaakt. Toen ik in een Italiaans restaurant werkte. En we kookten daar streekgerechten. En iedere keer als er een gast binnenkwam en die bestelde risotto alla Milanese, of welke risotto dan ook, dan zette ik weer een pannetje op. Dus ik
zie
heb
een
iets
pannetje
met,
voor je. Voor
ja,
je
ja
staan.
Ik heb ook een pannetje meegebracht. Omdat ik straks nog iets wil zeggen over wat nou een goed risotto pannetje is.
Aha.
Alla Milanese, dat is een. Dat is eigenlijk de risotto die risotto beroemd heeft gemaakt. Dus met saffraan is dat.
Met saffraan,
ja.
Dat is
ja.
cruciaal.
Dat is. Ja, dat
maar
maakt
ik dacht
Milanese.
Ook Milanese. Goed, we gaan straks wel even helemaal ontleden wat het
gaan
is. Jongste bediende, die heb ik op Twitter al met diverse proefrisotto's alla Milanese gezien.
Ja.
Toen zag het er heel geslaagd uit. Maar ik vind toch dat je een beetje zorgelijk kijkt.
Nou, dat klopt. Het is weer een hele bevalling geweest, mag ik wel zeggen. Waar er zit vrij weinig in een risotto Milanese. Maar hij houdt me al 2 dagen van de straat. Één onderdeel daarvan. Dat kwam ik voor het eerst tegen, dat ik dat ging oogsten, zal ik maar zeggen. En dat deed me ouderwets walgen. Ken je dat? Dat je denkt,
ja.
Maar het is goed gekomen.
Eén
maar er zit dus een onderdeel.
Ouderwetse walging ben ik niet zo bekend mee.
Nou, ik ga er toch. Weet je, het is nog jong, de avond is nog jong. Laten we niet te diep in de walging duiken. Maar ik wilde het heel graag delen met een andere volwassene, dat moment van walging. Maar toen mijn man thuis kwam en die zag mij en toen wees ik hem aan van dit is iets. Toen zei hij, ik wil het niet horen. Toen zei ik, ja, maar ik moet het kwijt. Toen deed hij zijn handen op zijn oren en begon hij te zoomen. Alsof hij feut was bij een studentenkoor waar hij nog nooit bij heeft gezeten. En ik kon het niet kwijt. Dus dit is het eerste moment dat ik jullie kan
ik snap
vertellen.
Dat, ja. En hoe is het nu met jullie relatie?
We werken eraan. Maar
is work in progress.
Liefde is een werkwoord.
Dat zei grappig. Marco Borsato zegt dat ook wel. maar nu even naar een ernstig moment. Vandaag is Paul Bocuse begraven. Ik weet niet of jullie de beelden hebben gezien. Het zag er eigenlijk heel mooi uit.
Heel
werd,
al die chefs.
Allemaal chefs. Die stonden in die prachtige rijen daar.
Een moment waarop ze eindelijk weer die tok op kunnen zetten.
De tok mocht weer tevoorschijn gehaald worden. Bocuse lag in een prachtige kist. Heel toch even een heel kort moment. Shilo, heb jij...
Ik ben er geweest. Ik word het bij mijn ouders dankbaar. Die hebben mij daar mee naartoe genomen. En dat is... ik was denk ik een jaar of 18 dat ik daar terecht kwam. En toch had het een beetje een creatieve kok en alles. Maar daar heb ik echt gezien hoe het moet. En de boten, de Rome, het is over gezegd deze week en alles. Maar als je puur gaat kijken naar die truffelsoep en naar een zeebaars in dat bladendeeg, de tartatin, alles erop en eraan. Ja, het was hoe het hoort.
Ja.
Maar
Manfred is ook kok geweest.
Ja. Nou, dat weet
maar je bent
wel.
Eigenlijk nog steeds kok?
Soort van. Maar ik ben er natuurlijk ook geweest toen met Gerard Vagel. Toen ik daar werkte.
Ja.
Het is heel lang geleden dus. Mm. Maar wat ik wel grappig aan vind is nu ik al die plakjes worst hier ziet voor mijn neus. Hè,
die
antipasti hoort. Daar kreeg je dus als amuse kreeg je een wit bordje met plakjes worst. Gewoon een dun gesneden worst.
Mayonnaise.
Zoals je zonder liet. Maar dat was het, hè? In een 3-sterren restaurant. Niks, geen geneuzel, geen gefrutsel. Een plakje worst.
Het klinkt mij
gewoon
als muziek in de oren.
Nou, dat is
fantastisch. Een geweldig plakje worst. Ja,
hartstikke lekker.
Ja. Wel een hele goede worst.
Ja. Ja. Nou, ja.
Hillary, heb jij de man wel eens ontmoet?
Nee, ik heb hem nooit ontmoet, nee.
Is hij op de een of andere manier...
Hij heeft niet zo'n grote rol in mijn leven gespeeld.
Nee, je bent te jong, wou je zeggen.
Veel te jong, ja.
Goed, dan laten we het er gewoon maar
vallen
bij.
Vallen door
bij.
De mand.
Ja.
We hebben hier dus twee oude mannen aan tafel zitten... en verder een hele kudde, hele jonge deernes die door de... Nee, we gaan met Silo praten. Silo van het Consortium Hotel Amsterdam... heeft hij de leiding over de keuken. Taiko, een restaurant waar de Aziatische en Franse klassieke keuken... Hè, vandaar Bocuse, is natuurlijk niet voor niets
altijd
geweest.
Altijd een held voor het...
Ja, dat is allemaal, met elkaar loopt het daar op. Daarvoor heeft hij ook al heel veel vlieguren gemaakt... bij Hyatt in Londen, Dubai en Japan. Parkheuvel natuurlijk, niet te vergeten, in Rotterdam. En Bleeks in Nederland, dat heet nu in Amsterdam, dat heet nu De Dillen.
Voor iedereen, behalve voor mij.
Voor jou is het gewoon ever Bleeks. Dit jaar dus die rode koningskrab, king crab, bij jou op de kaart. Er is zelfs een menu met 12 gerechtjes met krab. Je hebt voor ons ook allemaal een stukje krab meegenomen. Het ziet eruit alsof je de taiko saus erbij hebt gedaan. Maar
ik heb er een hele lichte sojasaus met wat yuzu erbij gedaan.
Ja.
Om toch een beetje, om niet alleen puur te laten proeven. Maar ik heb er verder expres geen poespas eromheen gedaan. Om puur die krab te proeven. Omdat wij kennen eigenlijk gekookte krab. En toen ik daar was, in dat Hammersfest, daar heb ik voor de lokale bevolking heb ik een diner gedaan voor die vissers allemaal, om te bedanken dat ik daar mocht zijn. En die heb ik die krab, ik had zo waanzinnig veel krab tot mijn beschikking, heb ik die rauw laten eten. En het is natuurlijk moeilijk om die krab, om dat vlees uit die poten te krijgen. Maar daar heb ik geleerd, als ik hem gewoon heel kort even kook, dus zeg maar dat de buitenkant zeg maar geschroeid is, of dat die buitenkant een heel klein beetje gaar wordt, dat die heel makkelijk uit de schaal komt.
Ja.
En een beetje rauw. En proef het. Het heeft eigenlijk niks met krab te maken wat je eigenlijk gewend bent.
Dus vooral de textuur is heel anders.
We houden het zo puur mogelijk. Ja. Wordt het, helaas kan je het niet helemaal rauw eten, omdat het heeft heel veel vocht. Houdt zich vast. Dus het moment dat je het uithaalt, verlies je dat vocht. En hoe ouder die wordt, zeg maar, niet verser die is, verlies je namelijk dat vocht. En je moet dat vocht hebben, want dat is de smaak van de krab.
Ik dacht meteen toen ik las dat jij dit ging doen, dat is vast een bedreigde diersoort. Maar dat is helemaal niet zo. Het is een plaag. Het is een wapen van de Russen.
De Russen hebben op een gegeven moment... Er zijn een aantal verhalen. Maar wat ik begrepen heb, is dat het komt uit de Beringenzee. En dat is dat grenst aan de Pacific. Dat is eigenlijk aan de andere kant bij Alaska. En tussen Rusland en Alaska. En zij hebben op een gegeven moment hebben ze een aantal van die krabben uitgezet, zeg maar links van Siberië, dus Noord-Rusland. En die beestjes, om denk ik daar de mensen wat te geven, om te vissen. Maar het is zo waanzinnig geplaagd, want ze zijn allemaal per groep. Ze eten alles op daar beneden.
Ja.
En ze verplaatsen zich, zeg maar 50, 60 kilometer per jaar naar links toe. Dus ondertussen zijn ze al...
goed bedacht.
Ja, ondertussen. Het rode gevaar is al door het Noorwegen, niet voorbij. Maar...
Want weinig natuurlijke vijanden dan?
Ja, ze zijn te sterk. Ja. Ze opereren.
Ze zijn heel groot, hè?
Ja, ze zijn. Ik heb ze uit het water gehaald van 9 kilo.
Ja.
En ik heb een kleintje bij me, maar het zijn behoorlijke kanjes. Zijn het,
Niks bedreigd, dus zelfs een plaag heel veel van. En dan toch best duur.
Ja, op een gegeven moment, een aantal jaar geleden, wou die Noren er vanaf. En die hebben dat dan op de markt gedumpt, zeg maar. En dan is er veel aanvraag. Iedereen houdt ervan krap. Het is lekker om te eten.
Ja.
En als er dan heel veel aanbod dan is, dan gaat die prijs naar beneden. Dus er is natuurlijk ook iets economisch idee achter. Dat ze dat toch wel reguleren, dat ze dat exclusief houden.
En hoe doen ze dat dan?
Kijk, aan de andere kant, als ze het eenmaal zo opengooien, dan is het op in één keer op.
Ja.
Want het gaat natuurlijk, we eten zoveel allemaal. Dan
dus is het wel een kwotum.
Ja, er zijn een aantal regels van in de fjorden, buiten de fjorden, vrouwtjes krabben, bepaalde maten. Het is allemaal gereguleerd.
Ja, en kleine bootjes heb ik begrepen.
Allemaal kleine bootjes. Een bootje waar ik ook. Omdat het eigenlijk, het zijn kooien die heel diep, zeg maar 200 meter naar de bodem. En daar halen ze van op. Dus je kan niet echt van 200 meter, dat is gewoon nat dan.
Nee. Wat zijn de do's en don'ts bij het bereiden van krab? Want je hebt net al verteld, je kan hem niet rauw eten, want dan krijg je gewoon.
Je krijgt het er niet uit.
Kort koken.
Heel kort koken. Om zo'n krab, voor thuis, het is natuurlijk al een restaurant ding. Een goede visman kan daar zeker aan komen, want het is gewoon algemeen beschikbaar. Je hebt in de kop zit eigenlijk geen vlees. Dus je hebt de poten, die bestaat uit 3 delen. En dan heb je dus zeg maar de schouder, waar die dan vast zit. Dus alles heeft eigenlijk een andere temperatuur. Wordt hetzelfde temperatuur, maar de tijd nodig om juist de garing te krijgen. Dus om dat zelf te doen, zou ik zeg maar het eerste krab doden. Ja, en dan toch de poten rauw eraf halen. En dan,
en dan in drieën
equal,
verdelen.
En dan in drieën verdelen. Ja. En dan heel kort, een kleine 40 seconden in het water. Dan in ijswater om gelijk af te koelen. Ja. Maar
precies,
ijswater waar ook zout doorheen zit. Want het is natuurlijk. Want vaak wordt dan.
En kookwater ook met zout.
Wordt het altijd. Daar kan je een dashi van maken. Daar kan je zeewier in doen. Daar moet je een smaakje aan doen.
Ja.
Maar wat vaak dan de fout is, dat is best wel een tip. Als je garnalen kookt. En die doen ze dan om het kookproces te stoppen in koud water. Maar je moet eigenlijk ook zout in dat water doen. Ja. Want anders is je hele smaak
weer weg.
Ja, precies.
En in feite eet je de zee.
Hillary, je zit zo te knikken dat ik opeens het idee heb dat je ook met krab te maken hebt gehad in jouw professionele kokscarrière.
Ik zie het. Ik begrijp hem. Ik begrijp hem. Ik zie die poten van die krab. Ik denk, ja, inderdaad.
In drieën.
Ja,
het is eigenlijk jouw gerecht. Nou ben ik gisteren wezen eten bij Tyco. En toen heb ik allerlei krabgerechten geproefd. Ook andere gerechten trouwens. Die werden ertussen gestopt, zei de gastheer. Om af en toe even een enorme smaakexplosie te veroorzaken. Dat was ook wel nodig, want krab heeft een hele zachte.
Het is heel delicaat. Het is heel zacht. Het is heel finesse. Het is een klein beetje zoetig. En ja, je wil daar niet te veel mee spelen.
Precies. En dat is dus wel een hele kunst. Want als je er dan een hele zwik soja overheen.
En daarom is
gooit,
ook zeg maar die cocktailsaus ook zonde. Maar als je al krab hebt wat er geen smaak heeft, dan heb je die cocktailsaus nodig.
Dat snap ik. En dat anders is camouflage.
Dat is gewoon camouflage. Dus je moet dat heel subtiel met een klein beetje soja of een spicy tomatensaus wordt het. Maar niet over dat het. Het gaat om die krab.
Maar hoe moeilijk is dat voor jou? Want vorig jaar had je wasabi en dat knalt je hele hoofd uit. En ook bij de neusgaten. Maar nu heb je te maken met iets wat zo delicaat is. En moet je toch heel veel verschillende toepassingen.
Je gebruikt hem, normaal gesproken is het een voorgerecht. Dus je begint ermee. Dus in je opbouw van je menu, kan die daarna omhoog.
En zit op de goede plek. Ja. Ja.
Wordt het om daar als.
Om een subtiel gerecht te maken.
In de Aziatische keuken wordt die ook gegeten als hoofdgerecht of in de stir fry en alles. Maar dan gaat er zo waanzinnig veel bonensaus of soja of oystersaus tegenaan. Dus dan.
Dan
is het effect weg.
Ja.
En dit is zeg maar. Het is Noorse krab, maar wel op een Japanse manier laten proeven. Dus puur het product.
En wat is er met je gebeurd? Ik bedoel, sloeg je helemaal op hol toen je dacht van krap, ik ga nu dit en dan ga ik dat en weet ik veel.
Nou, het is natuurlijk, wasabi was veel makkelijker. Omdat we gingen wasabi in yoghurt doen bijvoorbeeld. We hebben wasabi in een gin gedaan. We hebben van alles met wasabi gedaan.
Dat kan dus niet met krab.
En dat kan natuurlijk niet met krab. We hebben wel een dessert, dat heb je helaas gisteravond niet gekregen. Dat we dan zeg maar de bodem van de zee nabootsen, waar die krab dan leeft. We noemen dat de home of the crab.
Wat leuk. Dit is wat een heerlijk beroep heb jij eigenlijk. Gewoon een beetje fantasietjes. Ja. Fantasietjes
uit. Illusie.
Wat opviel, want dat dessert, dat heb ik niet gehad. Omdat ik op een gegeven moment zei, jongens, het is mooi geweest. Ik moet om 12 uur moet ik mijn schoentjes inleveren thuis. Het was namelijk, we hebben echt uren zitten eten daar. Maar wat me opviel was dat het allemaal hele verfijnde gerechtjes zijn. Ja. Het is, ik denk wel 1000 handelingen aan het bord.
En daar heb je, dat is de liefde voor om te koken, om iets fantastisch te maken. En dat maakt niet uit of je een risotto maakt of een diner voor wat een x-aantal euro's kost. Het gaat om die passie, het gaat om het fantastisch te doen. En het is nou eenmaal, de meer aandacht je eraan geeft, hoe beter het wordt.
Ja, maar dan dacht ik ook meteen toen ik daar zat, fine dining is eigenlijk helemaal weer terug. Er is wel een tijdje geweest dat we dachten van het is allemaal ruig en simpel en we gaan weer terug naar
een er is plaats voor alles. Er is plaats voor finesse. Wij serveren ook gewoon een heel simpele nigiri met krab. En dat is gewoon heel, heel simpel. Dat je gewoon het product ook het product laat. Klein beetje rijst, klein beetje krab eroverheen. En wat grote sojasaus.
Toevallig dus niet heb je alles... die ook bij je.
Ja, komt toevallig.
Dat nou goed uit?
Maar kun je het nou ook met Noordzeekrab maken?
De probleem met de Noordzeekrab is, die moet je gaar koken. Want anders krijg je hem helemaal niet uit. Want die heeft een veel dikkere panzer.
Schaal.
Panzer, ja. Dus, en dus een hele, in, de probleem is met de krab uit de Noordzee is, dikkere schaal. En de structuur is anders. Dus die lijnen die nu best wel grover zijn, die zijn heel fijn. Dus als het gekookt is en je haalt die baleien eruit,
allemaal van die vlokjes.
Dan krijg je allemaal van die vlokjes.
Wel heel veel smaak.
Oeh, dat is super. Ik ben gek.
Ja. Maar wel een andere smaak, hè?
Een andere.
Minder zoet, zou ik zeggen.
Ja, minder zoet wordt het, inderdaad. Minder zoet. Maar tegenwoordig kan je eigenlijk geen goede krabsalade mee. Denk ik alleen nog maar in België. Dat je daar echt uit de Noordzee deze krab, de tortue, krab. En daar kan je ook weer de hoofd van gebruiken. Want daar zit, en daar kan je met mayonaise mengen. Ja. En dan krijg je een andere dimensie.
Ik hoor niet de vragen. En meisjes die vragen worden overgeslagen. Maar ik wil ook wel zo'n nigiri eventjes toch proberen. Mag dat? Wat ga je er nou overheen spuiten?
Ik heb een klein beetje gerookte soja.
Je hebt ook een heel groot rood apparaat bij.
Ja, en dan gaan we, omdat het, we noemen dat een smoked nigiri. En ik heb een waterpijp meegenomen. En aangezien ik
we hebben foto's, hè, mensen?
Net uit Dubai kwam, heb ik mijn shisha-pijp meegenomen.
Ik heb wel verteld van tevoren dat hier een alarm in deze.
Heb jij dit nou bedacht, Chilo, om dit zo te doen? Met die waterpijpen.
Nee hoor, dat is gewoon, dat is Ferran Adriaan bedenkt dat gewoon allemaal.
Ferran Adriaan bedenkt alles.
En dan iedereen kopieert dat.
Ik geloof er niks van.
Dus dan, zo gaat het aan tafel. En dan roken we die, zeg maar, die. Dit is een kersentabak. Dat gaat er dan overheen.
Dat heb je er nu overheen gedaan.
Dus geen hout, echt tabak.
Ja, dat is echt tabak. Dat is echt tabak.
Nu is even zo'n jongen die dan met zo'n nat doekje komt, maar. We doen het even zo.
Mooi, dat ruik je.
Je ruikt het heel sterk.
Enorm. Ja.
Dat is heel doordringend, hè, die rook, die rookgeur. En smaak.
Wat is het voor kruidje, Chilo, wat erop zit?
Venkelzaad.
En wat is dit voor jelletje?
Dat is soja. Dat is gerookte soja.
Ja.
Vorige keer had ik gerookte maple syrup bij me.
Ja.
En diezelfde techniek hebben we toegepast op sojasaus.
Toen heb ik er nog anderhalf uur na de uitzending heb ik nog borden af staan likken. Het was een hele, hele geslaagde uitzending, zou je wel kunnen zeggen. Wat is dit heerlijk. Werk jij nou altijd met van die toch wel tamelijk dure, bewerkelijke ingrediënten? Vorige week hadden we bijvoorbeeld in de uitzending witte kool. Dus heel veel overschot aan witte kool.
Ik probeer een mix te maken van, zeg maar, kijk, krap is krap. En dat kies je dan voor. We doen ook, zeg maar, we zijn gek van rode kool kimchi te maken. Dus normaal gesproken maak je van die Chinese kool maak je de kimchi. Maar wij maken dan gewoon met echte Hollandse rode kool. En de keuken die we willen doen, ja, soms halen we de vis uit Japan. Hè, de hamashi, de kingfish. Maar net voordat ik hier naartoe kwam, had ik een kwekerij in Zeeland die kweekt Hollandse, zeg maar, hamashi.
Ja.
En dat ga je dan naast elkaar leggen. En dan ga je dan naar de kwaliteit kijken. En dan wil je die mensen zeker steunen. Maar hij heeft nog niet de grootte. Hij heeft nog niet die bite. Wel een klein beetje vet. Maar wat we graag willen doen is, zeg maar, Hollandse seizoensproducten mengen met het Aziatische.
Ja.
Omdat we toch iets unieks willen doen. Ik kan ook wekelijks alle komkommers uit Japan laten komen en alles. En daar heb ik expres niet voor gekozen. Om juist de Hollandse groenten en bepaalde bessen, bepaalde kruiden, om dat zo goed mogelijk. Maar wel met een Aziatische touch. Ja. Dus wel de Japanse denkwijze.
Die venkel is wel heel erg leuk. Dat
is heel erg lekker.
Dat is grappig, dat verwacht je niet.
Ja.
Bij de Japanse smaak. Geeft dan een crispy. Ja. Gewoon iets, hoe dat, iets extra nadenken, iets anders doen. Iets een dimensie extra geven.
En tussen de bedrijven door vlieg je naar Londen of Parijs. Ben je met nieuwe ideeën bezig? Ja. Adviseer je mensen en ben je een nieuw hotel aan het ontwikkelen?
Ja, ik...
Verder gaat alles goed, toch?
Verder gaat alles goed.
Wat een leven.
Ja, wat een leven. Hoor. Ik heb niks te klagen. Ik kom op mooie plekken. Reis veel, eet veel.
Al die eetculturen en zien we allemaal weer terug.
En dat neem je allemaal mee, hoor. En dat, ik zeg altijd, zeg maar wie je bent. En hoor. Zeker als kok, hè, zeg wie je bent. En in dit geval, zeg wie je bent, wat je kookt.
We gaan naar het NOS-nieuws van
NPO. 8 uur.
Dit is het programma Mangiare. Maar Mangiare zou Mangiare niet zijn als er niet in gevoetbald wordt. Chris Wobbe, Heerenveen, Sparta.
Ja, op het menu hier in het Abel Lentstra stadion. Dus deze wedstrijd, het moet gaan gebeuren voor beide ploegen. Voor Heerenveen is de jacht geopend op plek 7. Alle creatieve spelers zijn teruggekeerd in de basis. Er zijn nu geen excuses meer voor grillige prestaties. 0-0 is de stand in de tweede minuut. 1 grote kans al gezien voor de man die weer in de spits mag beginnen. Reza Guzjanasjat. 6 wedstrijden op rij moest hij toekijken. Mocht hij af en toe invallen. Nu start hij in de basis. De man uit Iran die vorig jaar zoveel het net vond. En nu nog maar 2 keer heeft gescoord. Ten faveur van Henk Veerman. Aan de kant van Sparta 2 wijzigingen. Leonard Nienhuis. Hij vervangt de geblesseerde Roy Kortsmit tussen de palen. Nienhuis lang gespeeld voor Cambuur. Dat is hier in Heerenveen een doodzonde. En ook nog eens geboren in Groningen. Nou, meer kun je toch niet fout doen als zijnde Nienhuis. En die maakt niet een al te beste indruk eerder in een oefenwedstrijd tegen Telstra. Maar hij begint nu wel. Nu de kopbal van Sparta en de goal ook. Dan is het Sparta dat via Chabot op voorsprong komt. Eindelijk is daar die voorsprong weer voor Sparta. Vorige week speelde het zo goed, maar verloor het in de slotfase van stadsgenoot Excelsior. En nu moest het eerst toezien dat het een grote kans tegenkreeg. En is het uiteindelijk Chabot die de Spartanen op een 1-0 voorsprong zet. Sparta dat nog nooit wist te winnen in Heerenveen. Deed het 1 keer volgens mij in de Eredivisie. Dat is 45 jaar geleden. Het is toch echt ongelooflijk. Daarna is het nog nooit gelukt. En nu dus de snelle voorsprong voor de Rotterdammers. Corner werd keurig getrapt, doorgekopt. En dus bij de tweede paal de goal van Chabot. Dat is een uitstekend begin van Sparta. Wat naar verwachting eigenlijk zou inzakken. Maar nu dus gewoon brutaal op voorsprong komt. Sparta natuurlijk onder druk. 2 wedstrijden onder Dick Advocaat verloren. Er moet gewonnen worden. Slechts 11 punten. Roda heeft er een puntje bij. Maar komt zondag in actie. En de veilige plek 15 is al behoorlijk ver weg voor de Spartanen. Dus deze voorsprong komt echt als een geschenk uit de hemel. We zitten in de 4e minuut in Heerenveen. En er is al gescoord. Sparta leidt met 1-0.
Dit is Mangiare. U bent weer terug bij Mangiare. Het gaat over eten en koken. Het gaat over smikkelen en smullen. En er was hier heel levendig debat. En het ging over sterk en het ging over kracht. Maar ging het over smaak of over sterke mannen?
Nee, over smaak natuurlijk. Over olijfolie.
Olijfolie, ah. Nou, dat komt automatisch komen dan bij de antipasti. Ik zeg nog even wie er aan tafel zit. Chilo van Koevoorde van het Conservatorium Hotel. Restaurant Tycho heeft hij onder andere onder zijn hoede. Van Financieel Dagblad. Hillary Akers, culinair journalist. Ze gaat zo meteen over risotto à la Milanese praten. En naast mij zit professor olijfolie Manfred Meeuwig. Hij is echt professor, ik mag dat dus zeggen. Olieleverancier, uitgetreden kok. Hij kan nog steeds aardig een potje koken. Ik heb een keer bij jou een pasta gehad, die was prima in orde. Maar je gaat vandaag antipasti voor ons proeven. Antipasti komen tegenwoordig in alle soorten maten. Je hoeft er niet meer voor naar de delicatessen. Je kan er zelfs, als je daar zin in hebt, voor naar de supermarkt. Laten we eerst eens even, wat is antipasti precies, Manfred?
Ja, nou ja, dat is natuurlijk gewoon eigenlijk een voorgerechtje voor de pasta, voor de eerste gang. En kennelijk is hier gedacht dat het om vleeswaren gaat. Want het zijn bijna alleen maar vleeswaren die we hier hebben. En dat zou je in Italië eigenlijk affitati misti noemen. He, dus verschillende gesneden dingen, vleeswaren.
Ik zie
ja, hier zit een enkel dingetje bij wat niet vleeswaren is. Ja, maar het is heel erg veel vleeswaren.
Ik denk geroosterde paprika, vermoed ik. En ik zie artisjokharten.
Hier artisjokharten, ja. Maar ja, het is hier dus vooral veel vleeswaren. Ja, waar wat ook prima is natuurlijk, op zich. Daar is, alleen is daar natuurlijk ook enorm veel variëteit in. Heel erg lekker en helemaal niet zo lekker.
Dat gaan we zo proeven. Ik ben bang.
Ja.
En wat is jouw favoriete antipasti als jij zelf een bordje maakt?
Oh, nou, ik vind bijvoorbeeld een crostini heel erg lekker.
Ja, crostini.
Met kippenlevertjes bijvoorbeeld. Zoiets simpels. Maar vooral groenten natuurlijk.
Ja.
Als je gewoon een spinazie eventjes smoort met een beetje chili en een flinke scheut lekkere olijfolie eroverheen. He, dat vind ik super lekker antipasti. En dat is heel erg gezond en het heel erg licht en heel prettig.
Dus
en zo kan je met groenten heel veel doen.
Niet per se worsten en
nou
en
ja, worst natuurlijk meteen is natuurlijk hartstikke lekker, maar het is ook vaak natuurlijk weer erg vet.
Ja.
En zwaar.
Zwaar. He,
en daarom is natuurlijk groente, maar ook vis. He, en natuurlijk de all-time favorite voor mij is antipasti crude rimare. He, dus het is rauwe zee. Vruchtachtige dingetjes die we in Apulië wel gegeten hebben. Dat je dingen op je bord krijgt, glinsterende frummels. Die er fantastisch uit. Je hebt geen idee wat je eet. Maar dat is geweldig, met een beetje citroen.
Oh, heerlijk.
Ja, dat is natuurlijk,
je gaat nu eigenlijk allemaal dingen
maar dat is eigenlijk
die je niet zijn.
Nee, maar goed, dat is eigenlijk het tegenovergestelde van de vette, zware worst.
Ja, maar
wat
dat
ook
is,
lekker is.
Maar dit is wel in Nederland wat heel veel mensen als antipasti zien.
Ja.
En als je in een restaurant gaat, en zelfs wel een beetje beter Italiaans restaurant, krijg je ook heel vaak iets in deze, van deze gading op je bord, hè?
Ja, vaak dan ook nog aubergine plakjes gegrild of gebakken.
Ja.
En courgette natuurlijk. Ja, nu hebben we iets minder groente, maar nog wel iets.
Zelf ben ik heel dol op Hollandse antipasti. En dat zijn zure augurken, droge worst, mosterd en haring.
Ja, dat is precies. Dat is eigenlijk vergelijkbaar.
Dat is ook zo'n bordje, toch?
Heel erg lekker, ja, tuurlijk.
Ja, ja.
Dat kan heel goed.
We hebben breedte ingekocht. Dat wil zeggen, het is er zit iets bij waar je alleen maar zo'n cellofaantje vanaf hoeft te trekken.
Oh ja, ja.
Zodat we gewoon echt ook zien, want dit eten wij in Nederland. Hè? Laten we daar heel duidelijk over zijn. Dit
maar goed, er is toch wel behoorlijk verschil, zie ik.
Ja.
We hebben dus van drie bedrijven of drie afzenders hebben we die antipasti.
Wil je met bordje 1 beginnen, wat je ziet?
Ja, nou wat je ziet is vooral opvallend zijn natuurlijk de druiven die er tussen liggen.
Ja, dat zijn
een
druiven
vreemd,
tussen.
Een beetje vreemd, vind ik.
Ja,
maar goed,
misschien is dat ook een toevoeging van de charmante assistente zelf. Ik hoop dat ze even binnenloopt om verantwoording af te leggen over deze uitvoering van.
Maar goed, daar zien we dus plakjes.
Heb je dat zelf bedacht? Dat is wel leuk en lief van je. Ja,
dat beginnen we dan meteen.
Jij maakt zeker thuis ook altijd van die kaasprikkers met een plakje banaan eraan.
Jij
voor de kinderen. Heerlijk.
Okay. Maar verder zien we dus coppa en een beetje prosciutto. En salami-achtige worst.
Ham, hè? Ja.
En olijfjes op een stokje.
Een stokje olijven, dat is ook.
Prikketje, maar dat is misschien ook Fransiener creativiteit.
Ik durf hier
dat
niks meer over
dat
te
weten
zeggen.
We natuurlijk niet.
Als het eenmaal in haar hoofd heeft, dan
en wat we hier zien is een soort coppa-achtig vleeswaar gevuld met een soort crème. Maar er zit dus van die truffel, van die nep truffel aroma in. En dat ben ik wel
nep truffel, sorry.
Dat
heb
jij
meteen
al
gezien dat zo was?
Nou, geroken.
Geroken.
En dat ruik je wel op een enorme afstand.
Wat is een kenmerk van een nep truffelzooi?
Nou, dat heeft gewoon een hele smerige geur. Alsof de gaskraan openstaat.
Ja. Het is ook een product van 0,0000% van benzine.
En het wordt gewoon verkocht als ware het truffel.
Dus dat vind ik wel jammer.
Veel geld.
Dat erin is. Maar goed, verder zitten er dus een paar vleeswaren. En inderdaad, de bekende paprika's die geroosterd zijn.
Geroosterde paprika's.
Uit een potje. Maar die smaken dan helaas nogal zuurig. En wat is juist zo lekker als je die roostert, dat ze dan heel erg zoet worden door het roosteren. En deze hebben dan toch, kennelijk om te bewaren, toch een beetje zuur aan toegevoegd.
Nou, misschien
dus
moet
dat
je
vind
toch
ik
even,
wel jammer.
Ja, en die kaas die ziet er ook wel een beetje uit alsof die een lange zweetsok
ja,
carrière
dat is nou
heeft.
Niet zo heel. Maar goed, we hebben hier. Mag ik naar schaaltje 2?
Ja, graag.
Peter, ja? Want, of kunnen we eerst schaaltje 3 misschien?
Nee,
schaaltje 2
nee,
is wel echt wel van een andere orde. We hebben hier hele lekkere ham. Italiaanse ham. Rauwe ham.
Dat zie jij zo? Of die heb je al?
Nou, die heb ik geproefd. Maar dit is ook erg. En trouwens, je ziet ook gewoon dat het. Dat is vaak zo, hè? Dat je ziet of iets lekker is. En je ziet gewoon dat dit er gewoon veel beter uitziet.
Ja.
Het heeft een prettige uitstraling. En wat vooral heel lekker is, vond ik, is die bresaola. Dat is dus gedroogd rundvlees.
Ja. Dun gesneden.
Gepekeld en gedroogd. Heel dun gesneden, gevuld met rucola en een beetje parmezaan. En ook misschien
en
een beetje olie.
Misschien.
Dat
ja.
vond ik echt lekker. Nou, hartstikke leuk. En ook weer geroosterde paprikaatjes die nou,
okay,
matig,
niet in
matig
zuur,
zijn.
Maar niet in zuur, dacht ik. Hè?
Ietsje of minder zuurig. Dus
niet,
die zijn wel oké,
okay,
vind ik. En een worst, daar zit dan helaas weer ook van die dat truffelaroma in.
Dat is heel populair, hè? Truffelaroma
ja,
in worsten.
Ja,
daar
zit overal in, hè? Daar stoppen ze dat overal in. Erg jammer. Want het duwt alle andere smaken weg. Dus, ja.
Het is heel dominant.
Ja, ja dus ja. Het is niet echt.
Maar men is er dol op.
Maar goed, dit is toch. En hier een soort van tapenade-achtige gestoofde paprika met parmezaan of zoiets.
Niet echt een crostini, maar,
nou, maar,
dat ziet, maar wel geïnspireerd.
Best wel
op.
Lekker.
Kaas.
Kaasachtig. Hapje.
Het woord dus, achtig zit hier heel veel. Worstachtig,
nou
kaasachtig,
ja, ik bedoel hierin bedoel ik. In dit smisseltje.
Okay,
een soort tapenadeachtig smisseltje. Wat op zich prima smaakt.
Nou, bordje 3.
En heb je bordje 3. Dan, ja. Daar zijn we kleine. Twee verschillende worsten. Die allebei heel erg vet zijn, vind ik. En heel dik. En ja. Niet zo heel erg smaakvol. Wel weer hele leuke. Hoe heet ze nou? Boretane uitjes. Dat zijn bijzondere platte uitjes uit Italië.
Ja.
Die vind ik altijd heel charmant. En die worden gekookt in balsamico.
Precies, en die dus hebben die zoetigheid, hè?
Ja, dat is op zich een leuk gerechtje. Dus de Tadjaska-achtige olijfjes liggen erbij.
Dat is ook
nou,
wel een goed
ook
olijfje,
leuk.
Toch?
Ja. Ja, ook leuk.
Ja.
En prima, en parmezaan met een beetje balsamico. Nou, helemaal niet gek. De artisjokharten die zogenaamd gegrild zijn, die vind ik heel erg muf en veel te gaar.
Het lijkt net alsof ze die strepen er gewoon opgetekend
ja, dat
hebben.
Ziet er wel heel nepperig
nou
uit.
Zou dat nou echt gegrild zijn? Het is niet,
nou,
het
ja,
komt niet
ze,
heel authentiek
dat,
over.
Dat grillen kunnen ze tegenwoordig ook heel industrieel, hè? Heel goed op een rekje. Nou. En, langs
dus je zou niet echt veel rooksmaak of
nee,
grilsmaak.
Dus dat,
ja.
Maar goed, ik vind in ieder geval. Dit ziet er op zich leuk uit. En die uitjes zijn leuk. En dan hebben we hier nog een soort tapenade-achtig hapje.
Ja.
Wat best aardig is op een dingetje. Maar al met al is het toch antipasti nummer 2 toch wel.
Is jouw lievelings.
Verreweg
hebben
de,
wij prijzen erbij, charmante assistenten? We hebben geen prijzen. Maar goed, je moet de bon toch nog inleveren, hè, voor de declaratie. Ja. Dus misschien kan je die gewoon. Oh ja. Ja, ze komen min of meer overeen qua prijs, hoor ik nu. 2 en 3 althans. En de eerste is beduidend goedkoper.
Okay,
ja, we kunnen ook wel raden dat de eerste een supermarkt selectie is. Behalve de druiven. Die doen niet mee in de competitie.
Okay.
Het bestaat uit Serrano ham met truffel roomkaas. Dus kant en klaar. Net als de Coppa Salame Milano prosciutto crudo. Met z'n drieën zitten die in een pakje, de vleeswaren. Olijvenbrood, taleggio en gegrilde paprika rood. Die taleggio ziet er altijd een beetje bleekscheterig uit. Hè? Dat hoort wel zo. Hoe smaakt hij? Kan je
ja,
dat nog
dat
even?
Moeten we eventjes checken.
Dit is verreweg de goedkoopste antipasti die je aan je bezoek voor kunt zetten. Als je niet heel erg van dat bezoek houdt,
nou,
bijvoorbeeld.
Die taleggio is eigenlijk helemaal niet slecht.
Oh.
Smaakt typisch naar taleggio.
Ja,
een beetje bitter.
Ja.
Ik hoor nu in mijn oortje dat Conservatorium Hotel eraan denkt om deze antipasti op de kaart. Nee.
Helaas.
Deze is van de Jumbo, mensen.
Ja, nou ja.
Dat mag.
Ja, dat absoluut. Ik vind die kaas wel lekker. Ik hou wel van taleggio.
Die kaas is lekker. Nou, die druiven die tellen niet mee.
Ja.
De tweede, dat is een salamino tartufo bresaola met rucola parmezaan. Dat zei je al. Peper,
ja.
Olijfolie en een druppeltje citroen. Is binnen een minuut zelf te maken op advies van de verkoper. Braduro is koe. Hè? Dat is die kaas. De gegrilde paprika rood en geel. En crostino met pesto rosso is dit.
Ja, precies.
Dit komt van een Italiaanse delicatessenzaak.
Oké, nou ja.
Fadoozzi Mercato heet die zaak. En ja, die hebben er dan toch iets meer verstand van. Blijkt nu dat de Italianen toch meer verstand van een Italiaanse antipasti hebben. Maar deze is ongeveer net zo duur als de derde. Italiaanse worstje, cacciatore, salamino, tartufo, olijfjes uit Ligurië, artisjok. Je zei het al, die balsamico, de kaas, parmigiano en de crostini met de pesto rosso. Dit komt van de markt. Gewoon niet in een markt met een Q, maar een markt met een K.
Met een K.
Gewoon de markt, die heeft heel vaak van... de markt heeft heel vaak... ondertussen wordt er gescoord. Heerenveen, Sparta.
Ja, zeker weten. De Friese koek smaakt weer iets zoeter. In dit geval voor Heerenveen. Want Reza Gujanašat scoort. De uitbraak van de thuisploeg. Heel snel met 4 spelers. Denden ze af op slechts 2 verdedigers van Sparta. De bal ging uiteindelijk naar Reza via Arber Zendeli. En die ronde van dichtbij beheerst af. 1-1 bij Heerenveen. Sparta in de 15e minuut.
Bedoelde je?
Scoort goed door de
We zitten opeens weer in die uitzending. Excuus voor deze slordige move. Wij zaten namelijk nog enorm te kijken naar dat middelste bordje, wat ook van de delicatessenzaak komt, dus een Italiaans. Maar daar moet dus even bij gezegd worden dat het rolletje met rucola, dat is de charmante assistent, heeft dat in elkaar gedraaid.
En wat wel erg lekker was ook.
Was heel erg lekker. Dus complimenten zouden we willen zeggen. Wil je er iets van proeven, Hillary? Of... die middelste wel lijkt.
Alleen het rolletje spreekt me aan.
Het rolletje spreekt je aan, dat is heel duidelijk. We gaan gewoon in één adem door. Dat is ook wel iets wat jij natuurlijk kent. Risotto à la Milanese, Manfred Meeuwig.
Ja.
Veel gemaakt.
Veel gemaakt met ossobuco, hè. En dan gremolata eroverheen. Ossobuco. Allemaal lekkere dingen, maar dat gaat Hillary natuurlijk straks vertellen.
Ja, maar er zijn verschillende versies.
Maar dat het zo'n lekker gerecht is, omdat die ossobuco natuurlijk heel zoet en... zacht en vol is. En dan die hele frisse gremolata erbij. Met die met citroenschilletjes. En, ja, fantastisch gerecht. Prachtig van kleur.
En dan dat beetje bittere van van de saffraan.
Ja, want zoom eens even in op de risotto à la Milanese. Milanese. Trouwens, de receptuur die komt natuurlijk op radiomangiare.nl op onze website te staan. Wat is dat precies, Hillary?
Het is een... Je hebt verschillende belangrijke ingrediënten. De rijst. Ik denk dat het is een rijstgerecht dat je als dat je eigenlijk na de antipasti, zoals we die voor ons zien, serveert. Ja. Dus het is een risotto wordt meestal als apart gerecht gegeten. Wij denken toch aan rijst als een droog gekookte rijst. Die losse korrel vinden wij belangrijk. Een risotto is dat helemaal niet. Dat moet echt een. Je gebruikt daar een specifieke rijst voor uit de Po-vlakte in Italië.
Arbori,
bijvoorbeeld.
Is een naam,
Arborio, of Carnaroli. En die rijstkorrel die kan heel goed veel vocht opnemen en tegelijkertijd stevig blijven. En als een risotto klaar is, dan moet die rijstkorrel dus ook sappig zijn. Hij moet dat vocht hebben opgenomen. Hij moet omgeven zijn door wat vocht. Maar die korrel moet al dente zijn, net als pasta.
Dat is best moeilijk, hè?
En dat is dus het probleem. Ja, dat is heel belangrijk. Als die niet gaar is, dan heb je echt zo'n hele harde kern. Maar als die te gaar is, dan zit je gewoon pap te eten. En we hebben toch echt geen rijstpap. Dat is niet de bedoeling.
Nee. Nee.
Ja.
Dus wat is de truc bijvoorbeeld?
De truc is dat je begint met... ik zag dat hier ook gebeuren. Ja, je hebt bouillon, die moet goed warm zijn. Dan heb je een pan. En je hebt een pan nodig waarin je goed kunt roeren. En in dat pannetje bak je eerst een uitje en wat knoflook en wat smaakmakers. En in dit geval, bij de risotto à la Milanese, gaat daar merg bij. En dus dat in die merg bak je eigenlijk. En als dat uitje is gebakken, dan gaat er rijst op. En die rijst, die roer je rond, die bak je een paar minuten. En dan gaat er in heel veel gevallen, en ook in dit recept, gaat er wijn op. Klein beetje witte wijn. En daarna ga je lepelsgewijs gaat daar hete bouillon bij. En dat is belangrijk, dat de bouillon heet is. Anders dan stort iedere keer de temperatuur van je risotto in.
En dan gaat de garing fout.
Ja, dan gaat die rijst een beetje zompig liggen worden in dat vocht.
Ja.
En dat willen we natuurlijk niet. We willen dat die korrel stevig blijft.
Dus, maar even die merg, ja. Even een stapje terug naar de merg. Ja. Dat is natuurlijk een cruciale smaakmaker, denk
ja.
ik. Hè?
Ja, absoluut.
Die maakt echt bij dit gerecht, want niet alle risotto's gebruik je merg voor, dat die echt hoog op smaak wordt.
Dit geeft echt een hele specifieke smaak.
Ja, ja. Ja. Ik weet nu opeens ook wat het walgmoment van McKay was. Ja, we zullen daar zo even bij stilstaan.
En het is natuurlijk heel jammer. Heel veel, tegenwoordig wordt heel veel risotto gemaakt met olijfolie. Maar met merg of met kippenvet. Als je een kip hebt gebakken en je hebt vet over, dan moet je dat ook gewoon gebruiken om je risotto mee te maken.
Mm-hmm.
Of je gebruikt boter. Maar dat merg, dat is heel belangrijk. En, en dan moet je dus de hele tijd roeren in die risotto. Zodat je goed dat het zetmeel uit die rijstkorrel loskomt. En dat je dat zetmeel gaat die bouillon ook een beetje binden. Dus je krijgt een dikker vocht daarbij.
Je mag niet tussendoor even een shaggy gaan roken, hè? Bij risotto.
Nee, kijk, het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je die wijn proeft.
Ja, de wijnproef, dat mag wel.
Ja.
Maar je moet maar blijven roeren.
Je moet
hè?
Blijven roeren. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, je kunt ook rijst, je kunt ook risotto in de oven maken. Dat heet de risotto al forno. Nou, dat is natuurlijk geen risotto.
Nee.
Dat is gewoon gekookte rijst. En die wordt vaak ook gaar.
Ja, en dat is ook niet de bedoeling.
Nee, dat is ook al niet de bedoeling. Nee. Dus het is echt een rotgerecht.
Het is een rotgerecht, maar er zitten heel weinig ingrediënten in. De ingrediënten die erin zitten, die maken dat gerecht.
Ja.
Dat is natuurlijk een goede kwaliteit van de rijst. Dat is natuurlijk een
Moet echt de rijst kopen waar het type rijst op staat. Dus als er risotto rijst op staat, dat is niet genoeg informatie. En het is ook een Carnaroli rijst. Daar kan minder mee fout gaan dan een Arborio. Die Carnaroli die blijft ook steviger. Dus dan heb je minder snel dat die te gaar wordt.
Dus een beetje rondkorrelig, denk ik. Hè?
Nee, het is ook een superfino. De superfino, dat zijn de echte langste korrels.
De langste korrels van de rijst.
Ja.
En dan hebben we saffraan.
Ja.
Dat moet je natuurlijk ook gewoon even met zorg kopen. Want ik heb ook wel saffraan gekocht bij een toko. En dat die saffraan die rook gewoon zeg maar naar 4711 of zo. Ik bedoel, het was niet saffraan.
Je hebt allerlei dingen. Je kunt het maken van saffloer. En, tenminste, als je iets neps wilt maken en daar veel aan wil verdienen.
Ja.
Dan kun je allerlei nep varianten maken.
Wordt. Ja.
Ja. Ja.
Maar dus dat moet ook een kwaliteit hebben?
Ja, ik koop eigenlijk altijd draadjes. Ik denk dat Manfred, volgens mij importeer jij ook saffraan. Ja. Jij weet er waarschijnlijk meer van af.
Ja, nee, niet.
Maar volgens mij, ik koop dus altijd draadjes. En,
hij gaat elke dag in een saffraanbad.
Dat is wel grappig.
Ja.
Nee, dat saffraanpoeder eigenlijk heel erg goed is en heel effectief is in risotto.
Ja.
Alleen men gebruikt dat niet, omdat je natuurlijk juist mooi die draadjes ziet. En vaak denk je, poeder, dat zal wel nep zijn. Maar dat hoeft ook helemaal niet.
Nee, het hoeft niet. Maar wat ik doe, ik rooster die draadjes in een klein koekenpannetje. En tot ze net een beetje uitgedroogd zijn, dan wrijf ik ze fijn in een vijzel of tussen een stukje papier, net alsof je een shaggy draait. En dan leg ik ze in water. Dan laat ik ze een paar uur staan. En dan heb je dus heel veel kleur.
Geef ze heel veel af, ja.
En dat doe ik dan bij mijn risotto.
Ik heb dat geleerd. Dat is de Iraanse manier. Want zij gebruiken smaken alles af met saffraan water. En dat is de manier om dit...
Horen nu opeens weer de stem van Chilo van Coevorden. Hij is topchef, maar hij was de laatste 10 minuten voornamelijk aan het eten. En hij heeft gewoon als enige hier aan tafel ook zijn bakkie, geloof ik, al op. Ja, dat ging heel goed, hè, met jou en de risotto. En dat bakkie, dat is gemaakt door onze jongste bediende, Janneke. Janneke, je hebt ook een band om je hoofd, een zweetband, denk ik. Het was zwaar.
Symbolisch voor de band, de moeilijke band die ik inmiddels heb opgebouwd met dit gerecht.
Want het is inderdaad heel moeilijk.
Nou, het is moeilijk als je zelf... Ik ben niet echt een risotto-eter. En dan is het al moeilijk, want je moet op zoek naar een bepaalde beetgaarheid. Mm. Waarvan je eigenlijk maar een klein beetje weet wat het moet voorstellen. Er zitten drie dingen in die veel smaak geven. Ten eerste is dat de bouillon.
Mm-hmm.
En ik heb me gebaseerd op een prachtig boek van Florine Boucher. Tutto risotto. Het is niet meer te krijgen. Het is,
het
is helemaal uitverkocht.
Het is fantastisch.
Hè? Maar dan
ook
zeg
niet
ik altijd...
in de tweede hand.
Ik zeg altijd, denk nog even aan de bibliotheek op de hoek. Want inderdaad, die had hem gewoon staan. Nog nooit gebruikt. Prachtig ingesield. door de afdeling. Kijk daar ook eens voor kookboeken. En daar stond hij dus. De bouillon van Florine Boucher voor deze Milanese risotto moet gemaakt worden van rund en kip. Mm-hmm. Er gaat vrij veel rund en kip in. En er gaan ook die mergpijpjes in.
Ja.
Want dan komen we bij smaakonderdeel nummer 2. Want je maakt dus een prachtige, gewoon heel erg lekkere bouillon. Je hele huis ruikt ernaar. Iedereen komt binnen met, wow, hier is echt iets aan de hand.
En als er nog iemand binnenkomt bij.
Als er nog iemand door die wol of smijl naar binnen wil.
Het probleem, als je de bouillon niet zelf maakt, maar je gebruikt een bouillonblokje. Ik zag bij jou ook al in die pan dat heel veel vocht verdampt. En dan, ja, dan wordt dat, die bouillon wordt maar zouter en zouter als die inkookt.
Ja.
Precies.
Ja. Dus dat is, je hebt jezelf gemaakt de bouillon. Maar die merg, en daar zit het hem in. Je moet je hebt zo'n mergpijpje. Daar binnenin zit vlees met merg met vet. Dat moet je uitsmelten. Mm-hmm. En vervolgens door een theezeefje halen en blijft alleen dat vet over. Ja, en dat is een vrij pregnant.
Karweitje.
Ja, het is een wat je
begrijp
overhoudt.
Begrijp ik nu goed dat je nog niet toe bent aan de van varken van kop tot staart actie
nou,
voor volgende week?
Francine, jij en ik zijn met z'n drieën helemaal naar het uiterste puntje van de Achterhoek gereden en hebben daar alles gegeten wat Nel Schellekens met mannelijk vlees uithaalt.
Inclusief ballen.
No nuts, no glory, het hart op de tong, het kon niet gek genoeg. Dat hebben we volledig doorstaan. Maar bij dit merg ging er iets bij mij, waardoor ik eventjes heel hard tegen de kinderen moest roepen dat alles goed was met mama, maar dat ik toch even naar buiten moest om de lucht. Maar goed, als je dat merg dan eenmaal gaat smelten in de pan en daarin ga je dat uitje fruiten, dan snap je hem helemaal. Want dan komt die smaak van dat charlotje bij die merg en dan blijft al dat goeie wat er in dat vet zit over. En dan ruik je iets heel erg lekkers. Vervolgens rooster je daar de... de saffraan komt pas op het laatst. Je moet hem inderdaad weken. Zij wil het liefst dat je poeder gebruikt. Ik kon alleen draadjes krijgen, dus ik heb hem gewoon geweekt. Dat schrijft ze er ook bij, hoe je dat kan oplossen. Maar in ieder geval, dat komt pas op het laatst. Eerst rooster je die korrels. Ze moeten heet, warm onder de duim zijn. Ze heeft allemaal prachtige technische termen in dit boek opgenomen. Maar het betekent, de korrel moet door en door warm zijn. Dan is die goed geroosterd. Dus je legt je duim in de pan op de korrel. En als dat goed warm voelt, dan kun je verder. Dan gaat er een klein scheutje wijn bij. Dat woem, meteen verdampt. En dan blijft alleen die smaak van die wijn over. En vervolgens ga je hem voeren, zou ik maar zeggen, met die bouillon. En moet je doorgaan totdat je iets wat smeuig is.
Jij kondigt de wanhoop aan. Maar ik hoor gewoon een heel goed doortimmerd.
Het verhaal is goed, de uitvoering.
Oké, we gaan een rondje uitvoering doen. Hillary Akers, je hebt verstand van risotto. Je hebt er namelijk gewoon jarenlang heb je risotto gemaakt voor een restaurant.
Nou, ik vind hem. Hij is voor mij iets te droog, maar dat is persoonlijk. Ja.
Mm-hmm. Hij kan natter.
Ik hou van wat nattere risotto. Ja, en. Hij had voor mij nog een paar minuutjes gemogen.
Gaarder
gemogen.
Hij is
een beetje al dente, ze dat dan noemen.
Ja. Maar wat ik wel goed vind, kijk, ik doe vaak aan het begin wat saffraan erbij. Dan wordt die risotto mooier geel, maar dan verlies je eigenlijk de smaak. En als je het op het laatst bij doet, dan heb je echt heel goed die saffraan smaak. Ja. Dat is
In dit geval
gelukt.
Moet hij 2 minuten voor einde moet hij erin. Ja. En het klopt, het punt is, op het laatst ga je kaas en boter erdoorheen roeren. Ja. En dan wordt het ineens een stuk dikker dan hij daarvoor was. Daar waarschuwt ze heel goed voor. Maar eigenlijk moet je hem nog wat vloeibaarder laten. En dan ga je kaas en boter erdoorheen
roeren. Precies, het komt toch goed.
Want je laat hem rusten allemaal en dan wordt hij...
Manfred Meerwag.
Nee, ik heb er niet zoveel aan toe te voegen. Inderdaad, door het rusten wordt hij natuurlijk ook weer dikker. Ja dat is logisch. Maar dat is ook het linker ervan.
Ja.
En ook het leuke natuurlijk dat het daardoor een spannend gerecht is.
En als je het
vaak
gemaakt
hebt,
dan weet je dat je hem iets dunner moet maken.
Ja. Ik denk dat bij Florien staat inderdaad dat je 2 minuten van tevoren, of op het laatst, die saffraan, ik denk dat je dat wat eerder moet doen.
Ja.
Eerlijk gezegd.
Dan heb je meer
smaak.
Chilo, jij bent heel gelukkig, hè?
Nee, ik word het.
Of je had nog niks gegeten vandaag.
Ik had de hele dag nog iets gegeten. Had je me alles neer.
Maar daar doe ik het ook voor. Ik heb zoveel ontbijt van mensen.
Maar risotto is gewoon een dingetje. Risotto is moeilijk.
Dat is moeilijk.
Risotto moet je eigenlijk een keer gegeten hebben bij de koning van de risotto. Die zou heus wel in Italië te vinden zijn. En die geeft je de lijn waar je moet zijn. Dus de balans tussen vocht en de gaarheid van de rijst. Ja. Daarom heb ik ook geleerd niet roeren, maar alleen maar schudden aan die pan. Mm-hmm. En vooral met de kaas
ik
aan
denk
het
einde. Dat, ik ga
en
gewoon dwars door hem heen praten. Want ik denk dat dat zijn volgende ingrediënt van het jaar wordt rijst. Denk ik. Toch, Gilo? Sorry. Ik moet je onderbreken. We zijn aan het einde van deze uitzending. Volgende week zitten we in restaurant Wanné aan de Stanen University in Leeuwarden. Want het is Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Tot dan natuurlijk. En zometeen langs de lijn.
NTR brengt cultuur. Speciaal.